Welkom aan de kinderen van de afgelopen week bij de vakantiebijbelweek zijn geweest. In deze dienst wordt de vakantiebijbelweek afgesloten. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten. De Violente zondag 3 september, 's morgens om 9:30, dominee Wassinkmaat uit Gameren. 's avonds om 6:30, dominee P. van de Voorde uit Giessendam en Nederhardingsveld. Voorbeden, zieken. Er blijven voor zover bekend geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We denken aan de diverse gemeenteleden die langdurig thuis hun ziekte dragen. Ook denken we aan de hen die in verzorgings- of verpleeghuizen verblijven. Overige voorbedenpunten. We danken voor het goede verloop van de vakantie Bijbelweek. Voor leerlingen en onderwijzend personeel die deze week weer voor een periode van onderwijs en studie beginnen of recent al zijn begonnen. Voor de overheid en allen die over ons gesteld zijn. Ook voor de kabinetsformatie, in het bijzonder voor de rol van de christelijke politici. Mededelingen. Na het uitspreken van de zegen, aan het einde van de dienst, zal het themalied door de kinderen gezongen worden. De kinderen mogen dan voor de preekstoel komen staan. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRege. Collecte. De eerste collecte is de diaconiecollecte, bestemd voor de vakantiebijbelweek. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Voorzang, Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 146 en daarvan het eerste vers. Psalm 146, vers 1. Gemeente, laten we nu met elkaar luisteren naar de 10 geboden van Gods heilige wet. En daarna zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, want Gods wet wijst ons de weg. Toen sprak God al deze woorden en zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is. Of van wat onder op de aarde is of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Gemeente, vanmorgen lezen wij het woord van God uit het Evangelie naar Johannes. En daarvan hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4, daar vinden wij de geschiedenis dat de Heere Jezus op een stil moment van de dag bij een put een vrouw ontmoet. En wat er dan allemaal verder gebeurt. En daar gaan we een stukje van lezen. Het is het laatste stukje uit die geschiedenis. Het zijn de versen 31 tot en met 42. Johannes 4, vers 31 tot en met 42. En de vrouw is dan net weer weggegaan en de discipelen komen bij de Heere Jezus terug. Die zitten wachten bij de put. En intussen vroegen de discipelen hem: Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen: ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. Jezus zei tegen hen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet: nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: de een zaait en de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanningen binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw, die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Zover onze schriftlezing. Gemeente, we willen met elkaar nu bidden. Heere onze God, op deze prachtige zondagmorgen zijn wij hier samengekomen in deze kerk. En zo zijn er heel veel plaatsen in ons land en in deze wereld waar mensen samenkomen om u te ontmoeten, Heere. U, de God die ons het leven gaf en die ons bewaard hebt en gespaard, ons hebt gedragen. Heere, wat bent u goed voor ons geweest. En wat kunnen wij daar van onze kant tegenover zetten? Heren, zelfs met onze beste inspanningen zijn wij zondige mensen, onvolmaakt. Overal kleeft wel wat aan. En toch, heren, om Christus wil, bent u de liefdevolle Vader die ons ook vandaag weer wil laten verkondigen dat er vergeving is voor onze zonden. In de Heere Jezus Christus, die onze zonden op zich nam. En ze heeft betaald met zijn eigen leven. Heere, zo goed bent u voor ons. U zorgt voor het dagelijkse leven, voor ons eten en ons drinken en voor alle dingen die we van u krijgen. U hebt er ook voor gezorgd, Heere, dat in de week die achter ons ligt er vakantiebijbelweek kon worden gehouden. En dat kinderen hebben gehoord van de Heere Jezus Christus, van u en uw grote daden. Heere, dat het een ontmoeting met hem onvergetelijk mag zijn. En ook vandaag weer in uw huis. Want Heere, elke kerkdienst is toch eigenlijk weer een ontmoeting met u. Dan komen wij voor uw heilig aangezicht. En u, Heere, u hebt een boodschap aan ons. U hebt ons iets te zeggen. En dat van wezenlijk belang. Waar de dingen van de wereld altijd maar voor een poosje zijn en dan weer voorbij gaan, daar is wat u zegt voor alle tijden geldend. Heere, dat u een God bent die om ons geeft. Dat u het bent die ons behoud zoekt, dat we niet verloren zullen gaan. Maar dat wij ons mogen verblijden in uw werken. En dat we het mogen zien en eruit mogen leven. Dat u de God bent die ons leven leidt van stap tot stap. Wanneer we ons werk doen en wanneer we naar bed gaan. Wanneer we naar school gaan of wat ook maar. U bent er altijd, maar wij zien u niet, Heere. En daarom hebben wij het zo nodig dat het geloof in onze harten woont en leeft. Dat wij u zien met de ogen van het geloof. Dat wij wandelen aan de hand van uw geboden, uw woord, wat u ons meegeeft, ook vandaag weer. En daarom bidden wij u, schenk ons ook de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Dat die ook in ons wonen en werken mag en ons bij de Heere Jezus brengt en tot u heel dichtbij. Heere God, wij bidden u, doe dan om Christus wil ook niet met ons naar onze zonden, maar vergeef en schenk ons uw geest, opdat we ons laten leiden door u van dag tot dag. Wil deze heel uw gemeente zegenen, Heere, en allen die hier ook hun werk mogen doen in uw dienst, dat ze daarin vreugde mogen vinden. De velden zijn wit om te oogsten, zei de Heere Jezus, het is er allemaal klaar voor, maar het werk moet gebeuren. Er is gezaaid en dan kan er ook een tijd zijn dat er gemaaid gaat worden. Heere, dat er een rijke oogst mag zijn, waarin wij ons alle verblijden. Ook op het werk van de vakantie Bijbelweek. Heren, dat we, of we er nu aan deelgenomen hebben als kinderen, of dat we er leiding hebben kunnen geven, of dat we als ouders onze kinderen er naartoe gestuurd hebben en ze weer te hebben zien terugkomen, dat we er iets van terugvinden. Een oogst, iets moois, iets om dankbaar voor te zijn. Heren, we sluiten het af met elkaar in deze dienst en we bidden u, geef dat het goed mag zijn voor ons allemaal. Wilt u het ook geven, Heren, dat we het mogen zien dat het winst is voor uw koninkrijk, winst voor de eeuwigheid, dat we eeuwig u groot zullen maken om de dingen die u ook nu weer hebt gedaan. Wij bidden u, Heere, help ons uit genade. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit de 100ste psalm. En daarvan zingen wij alle vier de verzen. En ik neem aan dat nu ook de collecte gehouden wordt. Ja, ondertussen worden ook uw gaven ingezameld. Psalm 100 in zijn geheel. Gemeente, de Heere Jezus is in het Samaritaanse land gekomen en hij heeft daar iemand ontmoet. Bij een put. Een vrouw die eigenlijk niet gezien wilde worden, omdat alle mensen haar raar aankeken. Omdat zij ook eigenlijk een raar leven leidde. Zo iemand die eigenlijk een beetje schichtig is en door andere mensen ook niet serieus genomen zal worden wanneer ze dingen vertelt. Maar hier horen we dat door de ontmoeting met de Heere Jezus het allemaal anders wordt. Luister maar naar onze tekst, vers 39 en verder. Daar staat: en vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, in de Heere Jezus, om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Gemeente, de Heere Jezus moest door Samaria gaan. Dat moest hij. Hoezo was er dan geen andere weg? Oh jawel, er zijn heel veel wegen die naar Jeruzalem leiden. En de meeste Joden die gingen met een grote boog om het land van Samaria heen. Want dat ging niet zo lekker met die Samaritanen en de Joden. Die hadden eigenlijk altijd ruzie. Sommigen wisten heel goed waarom. En dat werd overal verteld. Maar er waren er natuurlijk ook een heleboel die wisten eigenlijk niet waarom. Maar dat was gewoon zo. Samaritanen en Joden, dat ging niet samen. Maar de Heere Jezus, die moet door Samaria gaan. Want God heeft daar voor hem een ontmoeting geregeld met een vrouw waar heel veel mensen helemaal niet mee te maken willen hebben. En als zij hier vanmorgen de kerk binnen zou komen en u zou haar kennen en ze kwam naast u zitten, meneer, dan kreeg u een kleur. Want dan zou u denken van: wat wil ze van me? Zo'n vrouw. Maar God ziet deze vrouw en hij heeft haar lief. Hij wil haar redden. Hij wil haar bekeren van de verkeerde weg waar ze al zo lang op wandelt. En daarom zendt hij zijn eigen zoon naar haar toe. Wat is dat geweldig. De Heer Jezus ging niet zoals de andere Joden met een grote boog om Samaria heen. En kijk eens naar onszelf. De Heere gaat ook niet met een grote boog om ons heen. Hij wil ons ontmoeten in de kerk en op de vakantiebijbelclub. Want God heeft ons lief. Hij wil ons redden van het verderf. Hij wil dat wij in hem geloven, dat wij ons bekeren van onze verkeerde weg. Wij denken misschien dat het de gewoonste zaak van de wereld is, dat wij de Bijbel hebben, het woord van God, en dat we naar de kerk kunnen gaan. Maar zo gewoon is het helemaal niet. Als God naar ons toekomt, dan is dat iets heel bijzonders. Het zou gewoon zijn als God ons gewoon in onze heidense onwetendheid had gelaten. Zo was het voor die Samaritanen. En zo is het ook voor ons. En het moet ook hier in Kerkwijk een keer geweest zijn, heel lang geleden, dat iemand de Heere Jezus Christus heeft leren kennen en tegen de andere mensen om hem heen zei: kom, Zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Is hij niet de zaligmaker? En dat anderen naar hem hebben geluisterd. En dat ze met hem meegegaan zijn en dat ze de Heere Jezus ook hebben leren kennen. Dat is al best heel lang geleden. Toen ik net hier even zo langs de kerk opliep, toen dacht ik, moet je kijken zeg. Dit kerkje dat is uit de vroege middeleeuwen, denk ik. Het is niet gebouwd van bakstenen of erger nog van staal en glas zoals je soms ziet. Dan sta je te preken in een soort gymzaal of een aquarium. Mensen, wat mogen jullie blij zijn met jullie kerk. De muren die druipen hier van het evangelie. Als je buiten loopt, de onderkant is gebouwd van tufsteen. Dat wijst erop dat dit kerkje al zo ontzettend oud is. Zoveel jaren dat de Heere hier zijn zorg aan jullie besteedt. Aan zoveel geslachten voor ons al en ook vandaag aan ons. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En nou vandaag is de Heere Jezus in zijn woord weer bij ons. En hoe is het nou met ons? Hebben wij de Heere Jezus ook persoonlijk ontmoet? En zijn we meegegaan met mensen die tegen ons zeggen, kom, zie een mens die je alles zegt wat je gedaan hebt. Hij is de redder van de wereld, de zaligmaker. Hij is de Christus, de Zoon van God. Velen kwamen tot geloof. Daar in dat stadje Sichar waar de Heere Jezus is. En waarin een heel ver geleden ooit Jacob een bron had gegraven. Een put. En daar ontmoette de Heere Jezus die vrouw. Hij heeft daar een gesprek met haar. En op een zeker moment is het dan zo dat die vrouw haar waterkruik laat staan en de stad ingaat. Ze was gekomen om water te halen. En dat is een eerste levensbehoefte. Maar dat is nou even iets minder belangrijk. Ze gaat terug naar de stad om de mensen te vertellen, ik heb de zaligmaker ontmoet, de Christus. Nou, de mensen van die stad, die kennen haar wel. En ze wisten ook heel goed wat een verknoeid leven deze vrouw had. 5 kerels had ze al versleten. En nou zat ze weer samen te wonen met iemand die helemaal haar man niet was. Nou, ze hoeft het de mensen niet te verklappen wat de Heere Jezus tegen haar gezegd heeft. Dat was in dat stadje algemeen bekend. Maar dat die vrouw nou zelf het tegen de mensen komt zeggen. Dat er iemand is gekomen die alles van haar weet en die toch met haar wil spreken. Die haar niet voorbij gaat, die niet de neus voor haar ophaalt of de rug haar toekeert. Maar die haar redding op het oog heeft. Dat komt ze vertellen. En daar zijn de mensen wel even van onder de indruk. Zoveel dat ze geloven, zegt de Bijbel. En ze gaan met haar mee. Ze willen ook de Heere Jezus ontmoeten. Ze geloven om wat die vrouw zegt. En dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. En wat zou daar nou aan bijgedragen hebben? Nou, ik denk best wel dat die vrouw zo eerlijk erkent dat ze een zondige vrouw is. En ze staan ervan te kijken, ze zeggen, ze spaart zichzelf niet. Ze erkent het, wat ze verkeerd gedaan heeft. En hoor eens hoe ze met liefde spreekt over de man die haar dat heeft laten zien. Dat is een getuigenis wat de aandacht trekt. En dat wordt gezegend. Veel, veel van die mensen daar in Samaria, in dat stadje Sichar, die geloven door haar eerlijke getuigenis. Dat treft de harten van de mensen. En dat is nog altijd zo, gemeente, als God door zijn woord en door zijn geest ons eerlijk maakt. We noemen dat wel ontdekken. En dan gaat er als het ware een doek af. En dan zie je wat eronder ligt. Je leven zoals het is. Zoals God het ziet. En dat is niet zo mooi. Daar zijn al onze zonden. De zonden die iedereen weet van ons. Maar ook onze verborgen zonden. En dan word je eerlijk. Hoe eerlijk word je als je de Heere Jezus tegenkomt, als je Hem ontmoet. Als je ziet dat Hij het is die zonder zonde leeft. Die werkelijk vervuld is van liefde tot God en tot zijn naaste zoals het zou moeten. En we zien onszelf daar tegenover. Dan moeten we ons schamen voor wie we zijn. Maar wat een wonder dan dat Hij met ons te maken wil hebben. En dat Hij ons het levende water wil geven. Dat wil zeggen, het leven dat nooit ophoudt. Dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat Hij het goed wil maken tussen God en ons. Wat is dat geweldig. En als we daar dan heel eerlijk over zijn, dan kijken mensen daarvan op. Want hoe gaat het met ons, hè, als wij iets verkeerds doen? Dan proberen we dat te verbergen. Of we ontkennen het glashard. Of we blijven maar ver weg bij de mensen die daar kritiek op hebben. Daar gaan we dan maar niet meer mee om. Zoals deze vrouw ook. Die leefde heel erg op zichzelf. En nu komt de Heer Jezus naar haar toe. En Hij komt niet naar haar toe om te zeggen, ach meisje, het komt wel goed met jou. Nee. Hij komt om ons te confronteren met onze zonden en met onze schuld. En om ons op te roepen tot bekering. Maar dan heeft Hij ook zoveel genade en goedheid voor ons. Dat we daardoor veranderen. Dat we eerlijk worden. En ook dat er in ons liefde komt tot andere mensen. Dan kunnen we het niet voor onszelf houden. Dan willen we het overal gaan vertellen. Ik heb de zaligmaker ontmoet. Nou, de mensen daar in dat stadje, die geloven in de eerste plaats omdat die vrouw het tegen hen zegt. Het is een beginnend geloof dus. Nog geen persoonlijk geloof. Het is een geloof dat, ja, dat eigenlijk nieuwsgierig is. Dat wil weten, waar ben ik aan toe? Met mezelf, waar ben ik aan toe? Met God. En als wij van de Heere Jezus horen, of dat nou van onze ouders is, of grootouders, van de juffrouw of de meester op school, of op de vakantie Bijbelclub, van de dominee in de kerk of van nog iemand anders, dan kan dat op ons soms ook een indruk maken. Dat je aan die mensen merkt, zij hebben iemand ontmoet, zij hebben iemand leren kennen die zo bijzonder voor hen is, dat wil ik ook wel weten. Nou, dat is geweldig, maar daar moet het niet bij blijven. We moeten zelf naar hem toe, zoals ook deze mensen dat doen. Want ook ons hart moet veranderd worden. Ook de blijdschap van deze vrouw en van die andere mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen, moet ook onze blijdschap worden. Dan moeten we naar hem zelf toe en naar hem gaan luisteren. Die vrouw, hè, als de Heere Jezus niet op haar pad was gekomen en haar niet had aangesproken, dan zou ze haar leven lang haar eigen zonde hebben goed gepraat. Maar nou is dat anders. En dat trekt mensen naar Jezus. En als wij zeggen dat wij geloven in Jezus Christus, en ondertussen blijven we toch vasthouden aan onze zonden of ze goed praten. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt precies het tegenovergestelde. Dan hebben mensen, zelfs kleine kinderen, heel goed door dat we grote huichelaars zijn. En dan willen ze eigenlijk maar het liefst niks met Jezus te maken hebben. Dat is erg. Dat is zo belangrijk. We hebben een verantwoording voor onze kinderen en voor andere mensen om ons heen. Hoe spreken wij over Jezus? Is het bij ons ook dat we mensen hebben ontmoet ooit in ons leven dat je dacht, ik wou dat het bij mij was zoals bij hem of met haar. Want hij kent God. Zij heeft de Heer Jezus lief. Oh, zou hij ook mijn zaligmaker willen zijn? Mijn redder. Vele van de Samaritanen gingen naar Jezus toe. Staat er in ons Bijbelgedeelte. En kijk eens wat daar gebeurt. Ze vragen of hij bij hen wil blijven. Ja, dat mag wel. Kijk, de Heer Jezus die is op weg naar Jeruzalem. Dat is zijn doel. Maar mag je dan vragen, Heer, blijft u bij ons? Moeten we niet zeggen, ja, daar moet het gaan gebeuren, daar in Jeruzalem, nietwaar? Gemeente, het geloof mag best wel eens even een klein beetje egoïstisch zijn. Het gaat om u en om uw zaligheid. En dan mag je de Heer Jezus wel vragen, blijf bij ons. Maar dat is wat de Heilige Geest ons leert als het genadetijd is. Dan kunnen we de Heer Jezus niet missen. En weet u, hij is niet zomaar een mens alleen die maar op één plek tegelijk kan zijn. Na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest, is de Heer Jezus toch met zijn geest. En met zijn genade en met zijn majesteit altijd bij ons. En hij had het ook al tegen die vrouw gezegd. Je hoeft niet naar een bepaalde plek toe om daar de Here te vinden, om hem te aanbidden. Maar overal waar je de Here aanroept in geest en in waarheid, daar is hij bij u. En dat is ook voor ons. En daarom, gemeente, hou je vast aan dat woord. Ook als je het misschien 's avonds op uw kamer leest of thuis aan tafel met uw gezin of waar dan ook. Dan wil de Heer bij ons zijn. En in het bijzonder ook in de kerk als we samen zijn in zijn naam. Hij wil bij ons zijn met zijn woord. En wat krijgen we dan veel? Elke zondag van week tot week. Blijf bij ons. Blijven wij dan ook bij hem? U laat uw dominee toch niet in zijn hemd staan, zeggen we misschien. Nee, het is heel wat anders. U laat de Heere Jezus toch niet voor niets hier komen elke zondag. Hij wil u ontmoeten en jou. De Heere Jezus is 2 dagen daar gebleven. In Lucas 9, daar lezen we dat de Heer Jezus ook in plaatsen is geweest, of bij plaatsen is geweest, waar hij helemaal niet in mocht. Waar ze heel vijandig tegen hem waren. Maar hier wordt hij gevraagd om te blijven. En hij blijft daar zo lang als nodig is om zegen te brengen voor deze mensen. Want wat is nou die zegen? Nou, er staat, er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. Daar in Sichar, in het land van Samaria, waar de mensen eigenlijk met een Jood niks te maken wilden hebben. En daar gebeurt het. En hoe was dat in het stadje waar de Heer Jezus was opgegroeid? In Nazareth. Was niet eens zo ver daar vandaan eigenlijk. Maar daar vond de Heer Jezus helemaal geen geloof. Daar wilden ze hem liever kwijt. En vandaar ook dat de Heer Jezus heeft gezegd, een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd. Maar daar in Sichar, daar werd de Heer Jezus wel geëerd. Velen geloofden in hem. Wat een zegen. En dan horen wij dat die mensen van die stad daar tegen die vrouw zeggen, die hun het eerst was komen vertellen, dat daar iemand was die, waarvan zij geloofden dat hij de Christus was, de zaligmaker van de wereld, dat ze zeggen, nou geloven wij het niet meer, omdat u het zegt. Maar nou hebben wij hem zelf gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Deze mensen belijden hun geloof in de Heere Jezus, omdat zij hem zelf hebben ontmoet. Aanvankelijk geloofden velen in Jezus om wat die vrouw zei. Dat vonden ze indrukwekkend en dat trok wel, ja. Maar later geloofde er nog meer om het woord dat de Heere Jezus zelf sprak in die twee dagen dat hij in Sichar bleef. En zo is het ook met je vader en je moeder en alle die je vertellen over de Heere Jezus op de vakantie Bijbelclub. Het is mooi als je ervan hoort, maar kom en ga dan mee en ga hem zelf ontmoeten. En blijf bij hem, want hij wil bij ons blijven. Want dan gebeurt er wat, dan wordt je geloof niet alleen meer, maar dan wordt het ook anders. Dan ontwikkelt het zich. Het kan niet stil blijven staan. Geloof is niet iets wat stilstaat, dat is altijd in beweging. Geloof is iets dat groeit, dat vruchten draagt als het goed is. En dat we het zeggen, ik heb het zelf van hem gehoord. Ik heb hem zelf ontmoet. Wat een blijdschap. En als die mensen dat dan tegen die vrouw zeggen, wij geloven niet meer omdat u het zegt, maar wij hebben hem zelf gehoord, dan is dat niet lelijk van hem bedoeld tegen die vrouw. Het is eigenlijk juist om te laten merken hoe blij ze zijn dat ze Jezus hebben leren kennen. Eerst door die vrouw, maar nu ook zelf. En dan gaan ze dat geloof dat Jezus de Christus is, de redder van de wereld, dat delen ze met elkaar en dat belijden ze samen en daar zingen ze van samen. Is dat niet geweldig, gemeente? Ze bevestigen het getuigenis van die vrouw, ze nemen het over. En tegelijkertijd nemen ze ook een beetje afstand weer van haar, maar dat is niet hatelijk. Maar het is eigenlijk net zoals kinderen die opgroeien. Op een zeker moment nemen ze toch een beetje afstand van hun ouders. Die ouders hebben hun kinderen, als het goed is, opgevoed bij het woord. Het voorgehouden hoe het is om te leven en in geloven naar het evangelie. En als de Heere dat zegent, dan blijft het daar niet bij. Dan hebben ze het zelf, dan hebben ze ook Jezus zelf gehoord. Hebben ze hem leren kennen uit zijn woord. En dat wil dan niet zeggen dat ze hun ouders niet dankbaar zijn voor hun opvoeding, want dat zijn ze wel degelijk. Maar er is veel meer gebeurd. Ze zijn tot persoonlijk geloof gekomen. Of is dat bij ons niet gebeurd? Geloven we alleen maar uit traditie, omdat we dat zo gewend zijn, omdat we erbij opgevoed zijn? Maar is het nooit iets eigens geworden? Is het nooit iets van je hart geworden? Heb je de Heere Jezus Christus zelf je zonde beleden? Hem om zijn genade gebeden? Hem omhelst? Of is dat alleen iets wat u zo wel kunt vertellen, maar wat nooit echt is gedaan in uw leven? Dan ben je in de kindertijd blijven steken, zou ik zomaar zeggen. Dan ben je niet volwassen geworden. Dat moet niet zo blijven. Straks, dan beginnen de catechisaties weer. En wat is er dan voor de jongeren volop gelegenheid om meer van de Heere Jezus te weten, ook om de vragen te stellen die je hier niet kunt stellen. Ook om er met elkaar over te spreken en mee te nemen, zoals die mensen daar naar die put gingen waar de Heere Jezus was. Goed, dat is voor de jongeren, zegt u, maar ik heb mijn beurt voorbij laten gaan. Oh ja? Oh ja? Van het voorjaar had ik een stel aannemelingen, blijdingskattengezanten. Jonge mensen, maar ook een ouder echtpaar. 84 en 85 jaar. Die hadden hun beurt ook voorbij laten gaan, heel wat keren. En toen toch, ja. Toen moesten ze toch zeggen, ik geloof het niet meer. Omdat mijn vader en moeder het hebben gezegd. Of die of die. Maar nu moet ik ook zelf belijden dat Jezus de Christus is, de redder van de wereld. En nou wil ik hem volgen, hoe lang mijn levensweg ook is. En naar de mens gesproken van die jonge mensen, zo rond de 20. Nou, die hebben nog een hele weg te gaan. Maar als je 4 en 85 bent, ja, dan heb je naar de mens gesproken niet zoveel meer. Maar wel diezelfde weg gaan. De Heere Jezus volgen in leven en sterven. Het getuigenis van ouders, van vrienden, van dienaren van God, van de leiders op de vakantie Bijbelweek, het kan zoveel doen. Maar eigenlijk is het het woord van God zelf en zijn Heilige Geest dat alles doet. En dat verandering in je leven brengt. De mensen van Sichar die tot geloof gekomen zijn, zeggen tegen die vrouw, wij geloven niet meer omdat u het zei, maar we hebben hem zelf gehoord en wij weten. En dat is het weten van het geloof dat hij werkelijk de Christus is, de zaligmaker van de wereld. Ze geloofden, ze hoorden Jezus en ze leerden hem kennen. Het geloof is uit het gehoor van het woord dat hij spreekt. En tegelijkertijd is het ook een weten, een stellig weten en een vast vertrouwen. Wat geweldig als je zo door mag gaan. Wat Jezus in die 2 dagen met die mensen daar in Sichar allemaal besproken heeft, dat weten wij niet. Want dat staat hier niet. Maar in ieder geval moet het een machtig woord geweest zijn. En een aangenaam woord ook. Laat het zo ook mogen zijn in ons leven dat het woord wat de Heere Jezus spreekt, hier in zijn huis en thuis in uw Bijbel, dat de overhand krijgt over al die prietpraat waarmee ons leven meestal is gevuld. Jezus woord is met macht. Het doet wonderen. Het ontdekt aan zonde. Het leert ons de liefde van God kennen in zijn Zoon Jezus Christus. En het laat ons zien, hij is de zaligmaker van de wereld. Wie Jezus hoort, die gaat geloven en die gaat weten, zeker weten, dat hij de zaligmaker is. En dat gaat vertrouwen dat hij ook jou en u zalig maakt. Hoort u dat die mensen zeggen? Hij is de zaligmaker van de wereld. Dat weten ze. Dat is nou de vastheid van het geloof. Ze zeggen niet, we hopen het maar. Ze zeggen, we hebben hem zelf gehoord, er is geen twijfel aan. Hij wist niet alleen alles van die vrouw, maar hij weet ook alles van mij. En ik heb hem nodig. Vroeger, toen voelde ik me veel beter dan die vrouw. We noemden haar een slechte vrouw, en dat was ze ook. Maar wij zijn eigenlijk geen haar beter. We zijn allemaal totaal verloren zondaren. Totdat wij de Heiland, de Heere Jezus, de zaligmaker van de wereld ontmoeten. En als je dat nou overhoudt, hè, dan heb je alles, het levende water. En ziet u hoe de Heere Jezus de mensen samenbrengt in het geloof? Dat die mensen dit tegen die vrouw zeggen, dat betekent nu dat zij ook er helemaal bij hoort. Dat ze één van hen is. Ze hoeft niet meer op het heetst van de dag, als verder iedereen binnen blijft, naar die put te gaan om water te halen. om een beetje te ontkomen aan de afkeurende blikken van haar stadsgenoten. Geen zonde wordt langer goed gepraat waar Jezus echt gehoord en echt geloofd wordt, waar je weet dat hij de zaligmaker van de wereld is. Maar daar is de blijdschap van de vergeving, waar de zonden door de Heere Jezus vergeven zijn, daar zijn ze ook echt weg. Daar vergeef je ook elkaar en neem je elkaar in liefde aan. Daar ben je één in het geloof dat Jezus zijn volk zalig maakt van hun zonden. Ja, dat zeg ik nou, zijn volk. Maar zijn zij dat wel? De Heere Jezus is toch in de eerste plaats gezonden tot het huis van Israël, tot de Joden. En zij zijn geen Joden, geen echte tenminste. Ze zijn Samaritanen, een soort mengvorm met het heidendom. Ja, en wij dan? En wij dan? Ik denk dat bijna niemand van ons een stamboom terug kan voeren op Abraham of zo, de vader van het volk Israël. Ja, maar wacht eens even. Hij is de vader van alle gelovigen. En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je kunt zeggen, nou, ik heb de genen van die en die. Maar het gaat erom dat de Heere in je leven is gekomen, dat het geloof in je is en dan is ook Abraham je vader. Omdat je Jezus kent, van wie de Heere had gezegd tegen Abraham, en in uw nageslacht zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Hij is de zaligmaker van de wereld, zeggen die Samaritanen. En dat zeggen ze heel stellig. Ze zeggen, hij is niet alleen maar de zaligmaker van de Joden, en niet alleen maar de zaligmaker van de gereformeerde bonders, maar van de wereld. Ja, zegt u, wat weten die mensen nou van de wereld? De meesten in die tijd waren nooit verder geweest dan 1 of 2 dorpen verderop. Kom nou. En aardrijkskunde was geen vak wat ze op de dorpsschool onderwezen kregen. Ja, maar ze bedoelen dan ook niet de wereld in de zin van wat wij daaronder verstaan, maar ze bedoelen met de wereld heel eenvoudig wat God gemaakt heeft. Al de volken, zover men volken kent. Zoals God ook aan Abraham had beloofd. Uw volk zal talrijk zijn als het zand aan de oever van de zee en als de sterren aan de hemel. Nee, deze mensen geloven niet dat iedereen wel behouden wordt. Het is alleen door het geloof. Maar dat weet het geloof van God. Dat hij het werk van zijn handen niet laat varen. Zijn rijk is van zee tot zee en tot de einden van de aarde, zover men volken kent. Nou, dat zeggen die mensen van Sichar nou allemaal tegen die vrouw die hen was komen roepen om Jezus te zien. En ik zei net, ze nemen in zeker opzicht ook weer afstand van elkaar. Ze zijn zelfstandig geworden, niet langer afhankelijk van wat zij over Jezus zegt. Maar ze gooien het niet weg wat ze erover gezegd heeft. Maar ze bevestigen het en ze versterken het. Ze gaan naar haar terug en ze erkennen het. Het is waar wat je gezegd heeft. En zo is deze vrouw één in de gemeenschap van de gelovigen, de gemeenschap van de heiligen. En weg zijn haar zonden en haar zondig leven. En wat zij kent, dat kennen zij nu ook. Stemt overeen, dat geeft een band. Het geloof in Christus is een geloof dat één is en dat wil delen, meedelen en uitdelen. En wie tot geloof komt, komt ook altijd weer terug bij hen die voor hem of haar het middel waren of de wegwijzer naar Jezus toe. Getuigen, dat heeft 2 kanten. Het wil van hem spreken. Het wil hem aanprijzen bij wie hem niet kennen. Maar het is ook tegelijkertijd teruggaan naar hen die hem wel kennen. En samen hem groot maken, samen hem beleiden. De zaligmaker van de wereld. En zo wordt zijn naam geëerd en geprezen. En zo is hij ook altijd bij ons. In de gemeenschap van de gelovigen. Want waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus, daar is hij in hun midden. Amen. We gaan nu zingen naar Psalm 56. Psalm 56 en daarvan vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Gemeente, laten wij danken en voorbeden doen. Heere God, u hebt uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in deze wereld gezonden. In de eerste plaats tot uw volk, maar hij moest ook door Samaria gaan. En wat een zegen werd dat voor die mensen daar in Sichar. Hij moest ook vanmorgen door ons land gaan en ook door onze woonplaats hier in Kerkwijk. Heren, daar danken wij u voor die zegen. En leer ons, heren, daar gebruik van te maken, vol eerbied voor wie u bent, maar tegelijkertijd ook opgewekt tot vrijmoedigheid, omdat u laat zien hoeveel u om ons geeft. Heren God, zegen zo met uw geest het woord dat we hebben gesproken en beluisterd, hier in de kerk, misschien ook elders wel. En dan willen we u danken, heren, dat u de middelen daarvoor geeft, dat ook zij die ziek zijn, of invalide, of oud, die niet meer in de kerk kunnen komen, toch ook de Heere Jezus ontmoeten kunnen. Heb dank voor die zegen. Wij bidden u, heren, of u wilt zijn met hen die ziek zijn en pijn lijden. en vol van zorgen zitten hoe het nou verder moet. Heren, wat kan dat moeilijk zijn? En als het lang duurt, heren, wat wordt dan het geduld op de proef gesteld? Wat kan het uitzichtloos worden als u er niet bij bent? Heren, dan vragen wij u, gedenk ook aan hen en wees bij hen in alle nood en zorg. Geef genezing, zegen, verzorging en middelen. Heren, zo mogen we u ook danken dat de heer Van Ooyen vanmorgen na een lange tijd van ziekte en herstel zijn dienstwerk hier in de kerk weer op zich kon nemen als ouderling van dienst. Dat u ook hem nabij zijn en zegenen verder in alles, heren. Wil u ook danken dat in de afgelopen week het vakantie Bijbelweek mocht zijn. Met al hetgeen wat daarin gebeurd is. En heren, zegen dat. De velden zijn wit om te oogsten, zei de Heere Jezus. En in de oogst is er blijdschap voor degene en die gezaaid heeft en die oogst. Heren, dat die blijdschap er ook in de komende tijd onder ons mag zijn. Scholen zijn weer begonnen of gaan beginnen. En we bidden u, Heere, voor alle onderwijs dat gegeven wordt, dat mensen voorbereidt op een plek in de maatschappij. En laat dat ook een plaats zijn, Heere, waarin ze niet alleen de wereldse dingen meenemen en uitdragen en gebruiken, maar dat alles mogen doen onder het licht van uw woord en van de eeuwigheid, onder de leiding van uw geest, door het geloof, opdat u daarin geëerd en geprezen wordt. Heere God, we willen u bidden voor hen die ons hebben te leiden, te regeren. En we zitten in een tijd van kabinetsformatie. En dan worden er allerlei gesprekken gevoerd en dingen geregeld waar we weinig van weten of weinig kijk op hebben. Wie heeft daar invloed in? Heere God, u bent toch een machtig God? U kunt toch alle dingen? En u neigt de harten van de vorsten als de waterbeken, zegt uw woord ergens. Heere, wilt u dan ook een zegenende invloed uitoefenen op de kabinetsformatie, opdat we een regering ontvangen, Heere, die ons voorgaat in de weg die u wijst in uw woord. Heere, we willen u danken voor alles wat u ons tot nog toe gaf op deze zondag en schenk ook nog weer opnieuw een rijke ontmoeting met u, de levende God, en uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen, gemeente, nu uit Psalm 133, vers 1 en vers 3. Gemeente, ik wil u vragen of u straks na de zegen weer wilt gaan zitten. Want dan komen de kinderen hiervoor in de kerk om het themalied van de vakantie Bijbelweek te zingen. En dat verstaan wij veel beter als we zitten en dan kunnen we ze ook allemaal zien. Dus als u straks na de zegen weer wilt gaan zitten, dan luisteren we met elkaar naar de kinderen als ze voor ons zingen. Ga nu alle heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Als de kinderen naar voren komen, dan gaan we daar, aan die kant, blijf maar. Dat is makkelijker, ja. Zij kunnen in de bank blijven en de kinderen bij de stoelen. Als ze nou gaan staan. Ondertussen wil ik even wat zeggen over dat lied. Er is altijd een themalied bij de vakantie Bijbelweek. U begrijpt natuurlijk, kinderen zingen graag en die leren heel makkelijk via een lied. Maar het is ook heel erg bijbels. Wij hebben niet voor niks psalm gezongen 146, prijs de Heer met blijde galmen. En ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Ik wil ook eigenlijk een beetje een vertaalslag maken. Heel vaak willen wij kinderen iets uitleggen en moeten wij natuurlijk de bijbelse dingen in een makkelijke taal voor kinderen zeggen. Maar omgekeerd met het vakantiebijbellied is het voor ons ook goed, denk ik, om het omgekeerd te maken. Het lied is heel simpel van woorden, heel eenvoudig. En wij denken misschien als ouderen wel eens, nou, wat ze nou zingen, is dat nou zo bijbels? Of is dat nou zo bijbels vormgegeven? En ik weet niet of jullie nou de tekst bij hebben. Wel, hè, op een kaartje. Het thema was survival. Nou, zult u denken, survival, wat heeft dat nou met een bijbel te maken, met een bijbelse opdracht? Misschien als ik een ander woord zeg, dat het u bekender in de oren klinkt, en dat is een pelgrimreis. De pelgrimreis van Bunyan is ons ook allemaal bekend. Dat wordt ermee bedoeld. De pelgrimreis door het leven, en voor kinderen dan een survival. Want we zingen verder ook, we klimmen op een berg. We sjokken door het zand, we moeten door het water naar de overkant. Al die dingen verbeelden de levensomstandigheden van ons in dit leven. En als u het boek kent van Bunyan, dan komt dat ook wel bekend voor. Alle moeilijke dingen, op een berg is heel lastig om te beklimmen. Door het water gaan vinden we ook niet altijd zo fijn. Dan zingen we ook, wij gaan achter Jezus aan. Dan denken we misschien, nou, doen we dat zomaar uit onszelf, hoe de weg ook gaat. Maar ook dat is wel bijbels, want ook daar zeggen wij, leer mij hoe die zijn gelegen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En we weten ook nog wel dat de Heer Jezus tegen Petrus zei, volg mij. Dus wij moeten ook de weg achter de Heer Jezus aangaan. Dan zingen we verder, want hij is de beste gids die er bestaat. Want gids hebben we nodig om op een weg te gaan. De Heer Jezus zei zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan zingen we verder, hij geeft mij ook een routeboek. Wat is dat routeboek ook alweer? Weten jullie het nog? Eva? De Bijbel, ja. Dat routeboek is de Bijbel. We zingen erachter en als ik dan een keer verdwaal, en dan denken we eigenlijk vanzelf aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelde over het verloren schaap. Of over die zoon die weg was. En dan gaat de Heer Jezus zelf naar ons op zoek. Dat zingen wij dan. En dan mogen we ook geloven dat we uiteindelijk, als de kinderen groter zijn geworden, dat een persoonlijk geloof mag worden. Zoals de dominee zei, dat we volwassen worden met dat geloof en dat we groeien in dat geloof. En dan vond ik het ook heel mooi dat de dominee liet zingen, Psalm 100 vers 4, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Als dank voor die vakantiebijbelweek die we hebben gehad. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Nou, bij het woord nageslacht denken we natuurlijk allicht aan onze eigen kinderen. We zullen het lied zingen. De leiding en de kinderen in de kerk die nog zijn blijven zitten zingen ook mee. En dan hoop ik dat we het goed verstaan. Zullen we het twee keer zingen? Eén keer, dan kunnen we het nog niet zo goed. En de tweede keer zingen we het wat harder. Ja?